De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Het zesde vers van Psalm 25. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, terwijl ik u opgetekend vind in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, en daarvan nader het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schat niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welken gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welken gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden en uw verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degenen die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen als een bloem van het gras. Het gras is verdord, zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 42. En daarvan het derde en het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in s hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. En het zevende vers, o mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in s hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. En we noemden u van Psalm 42, het derde en het zevende vers. En ondertussen zal er worden gecollecteerd, heren, zegenen u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor dit uur vindt u opgetekend in 1 Petrus 1, vers 3, waar de Godsprake luidt: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We gaan stilstaan bij Petrus' verheven roem. Vier gedachten. In de eerste plaats over de bron der wedergeboorte. In de tweede plaats over de grond der zaligheid. In de derde plaats over de vrucht der opstanding. En in de vierde plaats over de hoop des levens. Dus Petrus' verheven roem. De bron der wedergeboorte, de grond der zaligheid, de vrucht der opstanding en de hoop des levens. De bron der wedergeboorte. Een van de meest begunstigden der apostelen, namelijk Petrus, schreef deze brief in zonderheid aan de gemeente der verstrooide Joden in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nadat hij zijn zegenwens heeft uitgesproken, beluistert men zijn verheven roemtaal en loferkentenis voor de gezegende weldaden, afdalende van de Vader der lichten. Want als Gods zegeningen op de aarde nederdalen, dan blijft het niet uit of de dankzegging zal zich hemelwaarts verheffen tot God. Allereerst wordt door Petrus de eer toegebracht aan God, die alle volmaaktheid in zich bevat, uitroepende: geloofd zij God, dat is gezegend zij God, dat hoogste en aanbiddenswaardige wezen, dat niet alleen alle zaligheid in zichzelf bezit, maar ook zondaren een God van volkomen zaligheid wil zijn en zal blijven, waarvan ook de kerk zingt in Psalm 68, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dan verheft en verheerlijkt Petrus in zijn lofverheffing de Vader, de eerste persoon van het goddelijke wezen in het huishoudelijke werk Gods. Immers, hij is de bron en de oorsprong van de ganse zaligheid, ja, van alles en in de natuur en in het leven der genade, want hij heeft gedacht aan zijn volk. Ja, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Hij heeft gedachten des vredes gekoesterd van eeuwigheid. En vanuit die eeuwige gedachten Gods heeft hij gepredestineerd, dat is, besloten wie er zalig zullen worden en wie niet, naar het woord van Petrus, die schrijft: de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader. Hij heeft zijn kerk verkoren in Christus, want het behaagde hem om zijn kerk door de diepte van de val te verhogen en wederom op te voeren tot God, tot een betoning van zijn soeverein welbehagen en tot de grootste luister der goddelijke deugden en de verheerlijking van zijn naam, terwijl hij de verworpenen bereid heeft tot vaten des toorns en tot een betoning van zijn welrechtvaardigheid. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u, riep Christus uit. De Vader heeft zelf zulk een soevereine en heerlijke weg uitgedacht om de kerk te verlossen van dood en verdoemenis, met behoud en opluistering van zijn goddelijke deugden, haar aanschouwend in Christus Jezus, in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, waarin de disharmonie des hemels werd weggenomen, de goede tierenheid en de waarheid elkander ontmoeten, en de gerechtigheid en de vrede elkander konden kussen. Christus is door de Vader verkoren tot knecht en middelaar voor zijn kerk. En hij heeft door zijn zalving zichzelf verplicht tot uitvoering van het middelaarswerk. Hoor maar wat de Heere zegt door de mond van Jesaja: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Het voorwerp van die liefde is dan al Christus, geliefden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Als de Heere wordt Christus hier geroemd, omdat hij is een soevereine koning van Israëls God gegeven, omdat alle machten hem onderworpen zijn en hij zijn scepter zwaait over de ganse aarde. Want hij regeert van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Als Jezus wordt hij vervolgens uitgeroepen, terwijl hij is de redder en zaligmaker van de ganse kerk. Ja, terwijl hij het geheel en al van onze zaligheid bevonden wordt. Want immers, zaligmaker wil zeggen dat hij zijn kerk verlost van het grootste kwaad, dat is de kracht des doods, van de vloek der wet, van de toren gods, van de macht der hel, van de eeuwige straf, en dat hij haar brengt tot het hoogste goed, hetwelk is het eeuwige en onverliesbaar leven gods. Ja, hij brengt haar tot al de zegeningen van het verbond, in zijn zalige gunst en in zijn dierbare tegenwoordigheid. Ja, hij brengt haar tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods en tot de oneindige gelukzaligheid in God drie-enig. Vervolgens wordt hij uitgeroepen als Christus, dat is zijn ambtsnaam, en houdt zijn zalving in. Want immers, God de Vader heeft hem gezalfd van eeuwigheid tot profeet, om ons te leren, opdat wij de weg der zaligheid zouden kennen, tot priester, tot onze verzoening, want zonder bloedstorting geen zaligheid, en tot koning, opdat hij heerschappij zou hebben over onze harten en wij in hem een bewaarder en beschermer zouden vinden. Gezalfd is hij zonder mate naar het voorbeeld van Aaron, waarbij de zalfolie zijn baard en zelfs de klederzoom doortrok. Zo is ook Christus gezalfd geworden en de olie des geestes was druipend van zijn hoofd tot in zijn klederzoom, hetwelk de kerk Christi zijn mag, vandaar dat de kerk uitroept gena. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Zo is dan de wedergeboorte een daad van goddelijke barmhartigheid, want geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Mijn hoorders, de bron en de oorzaak der wedergeboorte liggen niet in de mens, maar in God de Vader, in de grootheid zijner liefde, in het soevereine van zijn eeuwig goddelijk welbehagen, waarvan de engelen Gods gezongen hebben in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, en waarvan de kerk ook eeuwig roemen zal gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat is er in ons, als hij ons vindt, als hij ons wederbaat? Hoor dan de Mefiboset het belijden een dode hond te zijn, en de Canaanese vrouw achtte zich het brood der kinderen niet waardig en liet zich welgevallen bij een hond vergeleken te worden. En Petrus zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En dat blijven wij, na ontvangen genade. Zal niet altijd de goddelijke barmhartigheid roemend bevonden worden tegen een welverdiend oordeel, zodat de kerk ervan uitroept, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw waarheid wil. Maar in de tweede plaats zouden we beluisteren Petrus verheven roem over de grond der zaligheid. De grond der zaligheid ligt in de dood en opstanding van Christus. Dat is het fundament waarop het gehele gebouw van onze zaligheid rust. Was Jezus niet opgestaan uit de dood, dan bleef u ook in de dood, dan was alles dood. En toen Jezus op Golgotha uitriep, het is volbracht, het is waar, toen was alles volbracht wat de Vader van hem eiste, de voldoening aan het recht, de vervulling van de wet, het lijden van de straf, de vermorzeling van Satans kop, de stilling van de goddelijke toorn, de wegneming van alle schuld en straf, de opluistering der goddelijke deugden, in één woord, alles wat behoorde tot de staat zijnde vernedering, niets bleef dan ook over van de kerk Gods te eisen, daar toch aan alle condities, aan alle voorwaarden volkomen was voldaan en de gehele schuld betaald was, zodat geen kwadrantpenning meer te betalen viel. Maar daarmee was niet vervuld wat de schrift leert, dat Christus na 3 dagen uit de schoot der aarde weer zou opstaan, om de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, de uitverkorenen deelachtig te maken. Jezus moest opstaan. Was Jezus in de dood gebleven, dan bleef alles in de dood. Dan was onze prediking ijdel. Dan was uw geloof ijdel. Dan zou de hel triomferen, een Belialstuk kleeft hem aan, en hij zal nimmer uit de dood opstaan. Hoe zou een dode Jezus u kunnen levend maken? Juist aan zijn leven hangt ons leven. Nu leeft hij en kan hij zeggen, gij zult leven. En wel gelukzalig, wanneer die Godspraak van Ezechiël in vervulling mag treden. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En gij werd mijne. Nog eens, Jezus moest opstaan in eigen kracht, want hij had gezegd, ik leg mijn leven af en neem hetzelfde weer aan. En terwijl zijn godheid in het graf van zijn menselijke natuur niet is gescheiden geweest, nam hij als de waarachtige God, als de meerdere Simson, de poorten des doods op zijn schouders en wierp die aan stukken neer voor het aangezicht van zijn Vader, zodat alle belagers verstonden en de kerk mag triomferen dood. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood en de hel zijn voor de kerk voor eeuwig verslonden. U behoeft er niet zo bang voor te zijn, volk. Ten laatste moest Jezus opstaan door de kracht van zijn Vader. Want de opwekking van Jezus is een rechterlijke daad. Het recht Gods wierp hem door middel van Pilatus in de dood. Want God eiste voldoening en straf in heilige wraak. Maar het recht Gods verheerlijkte en verhoogde hem, ten bewijze dat God de Vader, die het recht vertegenwoordigt, in de offerande van Jezus volkomen tevreden was. En zo is Christus gerechtvaardigd door de Geest en zijn volk gegeven tot een kwitantie van verzoening door zijn voldoening tot lof en tot heerlijkheid Gods. Wie zal nu beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hebt u wat te zeggen op mij, of ik op u? O dood, graf en hel, wat wilt ge dan zeggen? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die alle vijanden en alle beschuldigers in de verdoemenis geworpen heeft, en nu leeft hij, opdat wij hem zouden kennen in de kracht zijner opstanding en in de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Dit brengt me tot mijn derde punt, wanneer ik spreek over de vrucht der opstanding. De vrucht der opstanding is de wedergeboorte. De wedergeboorte in engere zin is die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, welke God zonder ons in ons werkt. Het is die onverklaarbare vereniging tussen Christus en zijn kerk, die elk onzer nodig is. Hoort wat Jezus zegt tot zijn nachtdiscipel. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Van welke rang, van welke kerk, van welke kwaliteit wij zijn, dat doet niet mee. Christus wil zeggen, ge moet gemaakt worden tot nieuwe schepselen, tot nieuwe mensen, tot mensen Gods. Dat is van onuitsprekelijke waarde, zonen Gods genaamd te worden. Dat is Gods werk alleen, mijn hoorders. Ge moet niet van de gedachten zijn dat wij iets tot de zaligheid aanbrengen. Geen zucht, geen traan, geen godzaligheid, geen gebeden, geen worstelingen, geen heiligheid. Wat het ook mogen zijn, het doet niet mee in het spel der genade. Maar God was in zichzelf bewogen, het lustte hem, terwijl zijn vermaking was in de mensenkinderen van de eeuwigheid, om zijn kerk zalig te maken. En waar hij zalig maakt, daar werkt hij de diepste vernedering. Daar lopen de tranen van boetvaardigheid over de wangen heen. En daar zullen de zuchten geslaagd worden tot de goddelijke troon. En zal de rechter om genade gebeden worden. Dat is niet uw werk, dat is Gods werk. Want de wedergeboorte is geen wezensverandering, maar dat is een verandering van onze hoedanigheden. Het is een verandering in het verstand, in de wil, in het oordeel en in de hartstochten. Dat wordt genoemd de wedergeboorte in ruimere zin, wanneer de mens actief wordt. Kortom, het verstand wordt verlicht door het licht dat van de hemeltroon neerdaalt, dat licht dat ontstoken wordt in de duisternis van onze ziel, waardoor de nevelen van onwetendheid worden weggevaagd. Dan zal men de werkelijkheid van het leven voor ogen zien. En dan zal men verstaan dat ons hele leven een dwaling is. En dat wij van onze staat vervreemd geworden zijn en in een staat des doods gevonden worden hier op aarde. Mijn hoorders, dan zullen we zien dat we alle gerechtigheid, alle heiligheid, alle heerlijkheid, alle zaligheid en alle vrede verspild hebben. Dan zullen we ons ongeluk leren bewenen, hoor. En vergeet niet dat wij de amstrok in het paradijs gedragen hebben, dat we met een goddelijke kennis en heerlijkheid bekleed mochten zijn en nu alles kwijt zijn. Wij zijn zonder God, zonder Christus op de wereld en in een totaal onvermogen ons uit de boeien van de hel en uit de macht van de dood te verlossen. Gods volk moet zich leren kennen de dood en de verdoemenis onderworpen te zijn, zodat ze de dieren des velds benijden die geen ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid. Maar als ze sterven, hoe zullen ze dan voor dat heilige, dat reine, dat soevereine wezen bestaan, daar ze enkel zonde, enkel schuld zijn voor het aangezicht des Heren? Is het dan wonder dat ze met de tollenaar de borstkas schier in elkander slaan en die wanhoopskreet doen horen, o God, wees mij, arme zondaar, genadig. Mijn hoorders, dan worden door het licht des geestes het oordeel gelouterd om God te kiezen boven de wereld. O, wat zijn ze dan bereid om de schoot van Delila te verlaten, om een vaarwel toe te roepen aan alle zonde, aan alle vuiligheid, aan alle ongerechtigheid. En dan heet het henen uit, henen uit. En dan kiezen ze met Rut de zijde van dat volk. En dan kiezen ze met Mozes. En zullen ze de smaadheid van Christus, hoe dood hij daar ook aan het kruis hing, meerdere rijkdom achten dan een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Die keus, is toch niemand van Gods kinderen vreemd. Ach, wat mag het dan waar zijn en oprecht in de ziel. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Niets, zegt Rut, zou me van u kunnen scheiden. Waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. Waar gij vernacht, zal ik vernachten. Niets zal mij scheiden dan de dood. Gemakkelijker kan ze sterven, al zou het dan nog voor eeuwig verloren zijn, dan de voeten nog te stellen op de paden der zonde en te wandelen in dat oude, dat vuile, dat gruwelijke, dat godonterende leven. Door dat licht wordt ook de wil gebogen om Christus en zijn gerechtigheid te begeren. Zolang wij onbekeerd zijn, zijn wij daar afkerig van, vooral de vrome godsdienstige wereld. Paulus brulde ertegen. Hij was er een moordenaar van. Om die gerechtigheid des geloofs uit te roeien, tracht hij Gods ganse kerk af te slachten. Maar als God hem bekeert, dan ligt daar diezelfde man. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Denk eens aan de Pinksterdag. 3000 tegelijk riepen het uit. Wat moeten we doen? Wat moeten we toch doen, opdat we zalig worden? Een heimwee lag er in hun ziel. Ze konden zo niet meer voortleven. Ze zagen zich in wanhoop te gronde gaan. Een weg werd door hen niet gevonden. Wat moeten we doen? Ge hebt niets te doen. Ga maar naar die fontein des bloeds. Een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Ge hebt niets te doen dan aan te nemen. Ge hebt niets te doen dan te aanvaarden wat Christus heeft teweeggebracht. Er is voor ons geen werk meer om de zaligheid te verdienen. Christus heeft alles verdiend. Geen conditie en geen voorwaarde is er meer. Geloof alleen in Jezus Christus en ge zult zalig worden. Ge zult de heerlijkheid Gods zien. Door dat licht, door die wedergeboorte, worden ook de hartstochten geregeld. Om de deugden Gods in beginsel te beminnen en lief te krijgen, gelijk die moordenaar die eerst God rechtvaardigde en het oordeel aanvaarde en daarna bad voor zijn behoudenis. Ja, alle ledematen stellen ze tot wapenen der gerechtigheid. De ogen slaan ze druipend naar het gebergte heen en de handen breiden ze uit om de weldaden van het verbond te ontvangen. En de voeten richten ze om de geboden Gods te betrachten, gelijk de dichter zong. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Ja, het gehele lichaam stellen ze in de dienst des Heren, want ze zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Zij worden wedergeboren tot een levende hoop. En dit brengt mij tot mijn laatste punt, wanneer ik spreek over de hoop des levens. Dat is de hoop op God, omdat ze uit God, gegrond in het geloof en werkzaam is door de liefde. Daarom wordt die hoop genoemd het anker der ziel en is ook het geloof een vaste grond der dingen die men hoopt. De hoop op God gaat altijd tot God en Christus leert ons roepen om genade. Van God en hopen op de barmhartigheid Gods, ook daar waar het van onze zijde hopeloos wordt en is afgedaan. Gelijk de knechten van Benhadad met de koorden der veroordeling om de hals stonden, met het vonnis des doods in hun hart en nochtans hopende waren op die goedertieren koning Israëls, van wie ze gehoord hadden. Zo is het ook met Gods volk, dat de koorden der veroordeling om de keel gaat krijgen, bij wie het vonnis des doods in het hart gelegd is, maar waar de liefde Gods in het hart is uitgestort, daar is een levende hoop, die tot God komt uit te gaan. Mijn hoorders, dat is een hoop op hem, die goeder, tiere koning, die gezegende Christus, die gekomen is tot de verloren schapen van het huis van Israël, om zondaars te bekeren, die u toeroept, wie is slecht, hij keerde zich herwaarts, en tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. O, die ontdekking des geestes liet ons wanhoop aan onze verwachting, gebouwd op eigen krachten en aan alles buiten Christus. Denk maar aan Petrus in zijn verbeelding, aan Martha in haar werken, aan Simson in zijn kracht. Alles werd hun de bodem ingeslagen, maar de hoop op God is een levende hoop, die God zelf onderhoudt, die hij levend houdt, die hij verlevendigt en ondersteunt wanneer het nodig is. Het is waar, die hoop op God kan ons wel eens ver weg doen zijn, uit kracht van ons verdorven vlees, uit kracht van dat vervloekte ongeloof, uit kracht van Satans macht en de vele bestrijdingen. Maar waar een David ten onder ging, verlevendigde de Heere God de hoop, wat hem deed uitroepen, hoop op God, want ik zal zijn naam nog loven. Wij stellen onze hoop zo graag op onze keus, op onze gestalten, op onze aandoeningen, op onze bevinding, op onze hebbelijkheden, op onze rechtvaardigmaking en heiligmaking en dergelijk meer. Maar weet dan dat uw hoop alle hechte grond mist. En zodra de Heere zich ook maar onttrekt, vergaan wij met Jezus in het schip. En daar is het juist God om te doen. Want juist in zulke weg wil God ons leren, in het hachelijkste lot, onze hoop te stellen op de Heere, onze God, en op niets buiten Christus. Die hoop op God beschaamt niet hoor. Denk dan maar aan Abraham, wanneer hij Isaac geofferd heeft, op hoop tegen hoop, geloof tegen geloof, maar zijn hoop en geloof hebben overwonnen. En is hij beschaamd geworden? Immers nee. O, zalig dan te wanhopen aan alles buiten Christus, want juist dan draagt ons de hoop op God door het leven heen, door de moerassen, door de omstandigheden, door het heetst van de vuren, door het diepst van de zeeën. Hoor dan Job uitroepen, zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen? En Paulus zegt, die ons verlost heeft, en nog verlost, op welke wij hopen, dat hij ons nog verlossen zal. En de Heere zegt zelf, ik zal in het midden van u doen overblijven en ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heeren betrouwen. In hoop worden ze zalig. Volk, in hoop bent u zalig. Als alles u zal ontvallen, dan is Christus alleen de grond en uw hoop op en in hem. Wanneer dan de apostel zegt dat de lijdzaamheid de bevinding werkt, en de bevinding hoop, dan zegt dat niet dat wij onze hoop moeten stellen op onze ervaring en moeten gronden in onze bevinding, maar uit de ervaring en uit de bevinding moeten we onze hoop leren stellen op God, waarin men zich nooit bedrogen ziet. Die hoop wordt ook versterkt, zeiden wij, ten eerste tot volharding in de gebeden, als bij de Canaanese vrouw. Ten tweede tot lijdzaamheid en verdraagzaamheid in de verdrukking, als bij Paulus, wanneer hij zei, wij hebben altijd goede moed. Maar ten derde ook tot sterking in de beproeving, want er zegt Paulus van Abraham dat hij Isaac offerde, toen hij in het geloof gesterkt was. En ten vierde tot aansporing in de benauwdheid, gelijk als bij Jona. Want wanneer Jona op het schip was, als ik het zo eens mag uitdrukken, het doodvonnis ontvangen had, daar het lot het gij zijt de man op hem gevallen was, nam hij dat over. Maar hij zei één ding, ik ben een Hebreër Gods. Die hoop leefde in hem, dat God hem uit de diepte van de zee nog verlossen zou. Hij werd overboord geworden. Hap, zei de vis, en weg was Jona. Het scheen met hem gedaan. Maar nee, ik hoor hem nog. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. God sterkte hem. En uit de diepte der ellende rees niet alleen de hoop omhoog. Maar die hoop mocht overgaan tot geloof. En dan hoort ge hem uitroepen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Hij wierp het anker des geloofs in het borghart van Jezus. Die hoop wordt gesterkt door God tot verheuging in de opstanding van Christus. Dan kunnen wij wel dodig zijn en als dood, gelijk Paulus zegt, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Maar gelukkig hij die in de dood mag hopen op hem die eeuwig leeft op s vaders troon. En die zit aan de rechterhand Gods, want hij zegt, ik leef en gij zult leven. Nu is het afgedaan met dood, met graf, met hel. Hij leeft, dat is de kracht en dat is het behoud van de kerk. Maar we moeten eindigen, maar zingen we eerst nog van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij, van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. We noemden u Psalm 130, vers 4. Hebt u ook een hoop? Ach, wie heeft er geen hoop? De hoop is onze wandelstaf, vanaf de wieg tot aan het graf. Maar hopende gaat men verloren. De hoop op de mensen is als het net van een spinnekop. Hij vangt er zichzelf in en het zal alles verbroken worden. Er is maar één ware hoop, hoor. U kunt wel hopen op dit en op dat, De een heeft wel eens geweend. En de ander heeft wel eens gedacht dat hij genade ontvangen had. En heeft toch werkelijk dat volk een weinig lief gekregen. En misschien groot op dat volk gezien. Misschien wel meegewandeld met hen. Misschien wel geweend aan hun hals. En zijt ge nog slechts een Orpa. Die was ook meegegaan. Moab's land uit. Ze redeneerde met Naomi. Kwam tot aan de grens. Omhelsde haar lief. Kuste haar. Maar het was een kus van eeuwig afscheid. Om terug te gaan over Moab. Naar de hel. Moet ge daar uw zaligheid op bouwen? Er is maar één hoop. Die is op God. En die is uit God. Daar komt men niet mee om. Maar dan moet de liefde Gods in het hart zijn uitgestort. Ja, maar hoe weet men dat? Wel, geliefden, we hebben gezegd wat de wedergeboorte is. Dat het licht van de hemel opgaat. En de nevelen van onwetendheid wegvaagt. Dan zult ge wel zien wie ge geweest zijt en de staan der volmaaktheid. Wie ge geworden zijt. En wie ge blijft. Dacht ge dat dat in uw kleren blijft hangen? Dat het zomaar een weinig buiten u omgaat? Als de zonde zonde wordt. En als de schuld schuld mag zijn. Dan weet men van heilige schaamte niet diep genoeg voor God te bukken. Dan durf ge God en mensen misschien niet meer aan te zien. Zou ge het niet weten als het geen vroeger uw last was. En uw leven was u nu de dood mag zijn. Als uw genegenheden branden naar het volk van God. Als ge buiten God niet meer leven kunt. Als ge bij dag en nacht weent. En als de ongelukkigste en ellendigste van alle schepselen de wereld staat. Dan mag de ene dag van de andere onderscheiden zijn. Maar waar genade is, daar kan men zonder God niet leven. Dan is men net als een vis uit het water. Ge kunt hem op het droge gooien. En het gaat wel een ogenblik goed. Maar hij gaat dood. Zo kan ook Gods volk zonder Gods gemeenschap niet leven. En zonder de uitlatingen van zijn goedertierenheid. O, zij hopen op God om eens wat te horen uit de mond Gods. En als al van de daken wordt gepredikt, hetgene de binnenkamer is geschied, dan maakt dat de ziel vaardig. Dat ze dan de echte grondslag voor zichzelf nog missen, dat stem ik toe. Maar zullen we Christus nodig krijgen als borg, dan moeten we toch eerst met hem verenigd zijn. Ik heb er nog nooit een zien trouwen in de natuur, die nog niet geboren was. En als men geboren is, dan is men er nog niet. Daar ligt nog een heel leven tussen. Om met Christus in ondertrouw te komen, moet ge aan Mozes sterven. Dat wordt alleen verkregen door oefening. Daarom bid God maar, ontwaak, gij noordenwind. En kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Roep maar tot God om wasdom in de genade. Om gebracht te worden tot een volkomen man. Tot de volheid en de vrijheid die in Christus is. De hoop draagt u door het leven heen. Eigen hoop, eigen kracht, eigen eer, eigen wil, eigen godsdienst. Alles gaat eraan. Aan alles moet u sterven. Om in Christus te leven. Opdat ge al meer in Christus gegrond en gefundeerd moogt worden. Opdat Christus uw alles worden mag. Onbekeerden, wilt u mee? Buigt u dan voor God. Ja, maar ik kom er toch niet als ik geen uitverkorene ben. Ge gaat niet naar de hel omdat ge niet uitverkoren zijt. Ge gaat naar de verdoemenis. Omdat ge niet anders wilt. Ik kan dat duidelijk maken. Ga naar Jeruzalem, waar Jezus stond te wenen. En hij weent nog door zijn knechten. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gelijk een hen haar kikkens. Maar gij hebt niet gewild. Roep tot God, opdat hij onwilligen gewillig maken. Al kunt gij het niet, dat zegt niets. God kan het wel. Uw onmacht staat u niet in de weg. Als uw wil maar geheiligd mag zijn. En mijn hoorde is dat hij wil. heeft hij betoond. Hij heeft zich doodgeliefd op het hout en hij breidt nog de kruisarmen van erbarmen tot u uit en hij zweert. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u bekeert en leeft. Ik weet wel dat God u moet bekeren, anders komt ge er nooit. Maar ik weet ook, als ge zijn roepstemmen durft te verachten en de aanbieding der genade niet op prijs stelt, dat het in eeuwigheid tegen u getuigen zal. Daarom, heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw hart niet, gelooft zijn troostrijk woord, laat u lijden, buigt voor God en ge zijt er, want die vallen kan, zal Jezus oprichten. Hij zegt, ik leef, en gij zult leven, om zijns naams wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we nu van Psalm 103. En daarvan het eerste vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig tachten. Och of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, enig God, u zij al de eer. Amen.